zit hier met Oksana Savchuk. En zij is coördinator van het Oekraïns Huis in Rotterdam-Zuid. Welkom.
Hallo.
Jij komt zelf uit Ivano-Frankivsk in Oekraïne. Kun je ons iets meer vertellen over hoe die stad eruit ziet?
Ivano-Frankivsk is een heel mooie stad aan de westelijke kant van Oekraïne. Vlakbij de Poolse grens en Karpatenbergen. Aan één kant, het is een beetje conservatief gebied. Omdat het kleiner steden is, niet zo progressief. Maar aan de andere kant, juist daardoor ontstaat een heel mooie underground of tegenbeweging van kunstenaars. En ik was eigenlijk opgegroeid in die traditie van elke donderdagavond kwamen alle schrijvers en kunstenaars samen in één plek en zijn verhalen uitwisselen. Dus ja.
Je bent zelf vanuit Oekraïne gemigreerd voor je studie. Mm-hmm. En je bent via een Engels examen een studie duurzame stedenbouw in Malmö en een tweede master architectuur in Gent in Rotterdam aangekomen. Wat vond je zelf het moeilijkste aan migreren?
Ik vond het helemaal niet moeilijk. Als je voor studie migreert, dan heb je gewoon een ploegje mensen die dat samen doen. En dan wist ik nog niet dat ik haar gewoon in Europa blijven, ja, buiten Oekraïne blijven. Dus het was nog een interessante avontuur.
Dat was in 2013 dat je, dat je daar vertrokken bent. Hè? En 10 jaar verder, we zijn nu in het Oekraïns Huis in Rotterdam-Zuid. Met welk doel is het Oekraïns Huis opgericht?
Oekraïns Huis opende zijn deur om 18 maart 2022. Het is eigenlijk een initiatief van de gemeente Rotterdam. Dus ik kwam hier gewoon op oproep als vrijwilliger om te helpen met de opstart. Het doel van Oekraïns Huis was überhaupt om een plek te bieden waar net gevluchte mensen kunnen naartoe met alle soort vragen en hulpvragen. Dus op de eerste dagen was het super druk met mensen die gewoon niet wisten welke papieren moeten ze waar doen. Mensen die met één rugtas gekomen. Dus hier hadden we ook een heel grote voorraad van kleding die ook op dezelfde dag was gedoneerd. Dus plots waren we ook een soort humanitaire hulphub geworden. En de meest belangrijke doel van Oekraïns Huis was een ontmoeting. Dat heel veel mensen wilden nooit huis verlaten, migreren. Het was nooit de bedoeling voor heel veel mensen. En het was zo plots gebeurde dat ze zoekten eigenlijk ondersteuning. En ze kunnen op dit moment alleen van landgenoten die kunnen krijgen en ook zijn verhalen om te kunnen kwijt. Daar was echt een soort cruciale functie waar mensen weten elkaar te vinden.
Elkaar steunen eigenlijk.
Als mensen samenkomen, dan kunnen ze samen gewoon sterker zijn door elkaar zijn verhalen te vertellen.
Je bent coördinator in het Oekraïns Huis. Daarnaast ben je ook architect, urbanist en activist. En wat is voor jou de grootste uitdaging in jouw werk?
Met mijn opleiding als architect ben ik niet voorbereid om soort in het welzijn te werken. Ja, ik ben architect en onderzoeker, dus ik leer graag en ik bouw dingen graag ook. Dus op Oekraïns Huis zie ik mijn taak eigenlijk om een soort community op te bouwen. En ik was veel betrokken bij participatieve stadsontwikkelingprojecten. Dus dat helpt ook hier nu om een soort participatief samen met mensen ideeën na te denken, uitvinden en samen met mensen iets opbouwen.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n initiatief dat hier is gestart?
Een van de leukste initiatieven die we hebben hier opgestart is tienerfeestjes. Ja, je kan misschien bij vluchtelingen denken niet aan feestjes, maar voor de tieners het is wel belangrijk om zijn energie ergens te kunnen kwijt. Ze kwamen naar mij met de vraagstuk of ze kunnen gewoon zonder volwassenen ergens rustig samen zijn. Oekraïns huis natuurlijk is niet super geschikte feestlocatie. Dus dat is heel mooi dat ze samen met elkaar hebben alles verbouwd, alles geversierd en echt soort een feestsfeer kunnen hier maken. En op de eerste feestje, het was echt eigenlijk ontroerend om te zien hoeveel emoties hebben die tieners. Ze waren zo hard aan het dansen. Echt gewoon een uitklapmoment. Ik kan over die feesten heel veel vertellen.
En wat motiveert jou om dit werk te doen?
De impact die ik zie motiveert me echt om dit verder te kunnen doen. In het begin kwamen hier echt eenzame mensen naar binnen. En nu zie ik dat sterke netwerken zijn gebouwd tussen die mensen.
Zou je iets kunnen zeggen over de mensen die hier komen?
Er zijn mensen die alleen voor informatie komen, eenmalig bijvoorbeeld. Er zijn mensen die af en toe komen voor wat activiteiten. Gewoon om tegen de eenzaamheid, denk ik meer. En er zijn mensen die regelmatig hier naartoe komen voor de taalclubjes of soort herhalende activiteiten. Er zijn ook Nederlanders of internationale Rotterdamse bevolking die naar binnen stapt en hulp wil bieden. Dat is ook een mooie groep. De meest belangrijke groep is vrijwilligers die hier zijn. Ze hebben heel zware job eigenlijk. Ze werken gratis als de luisterend oor.
En wat zijn de belangrijkste knelpunten waar veel Oekraïners tegenaan lopen?
Mensen die hier met de echt moeilijke vragen komen, komen heel vaak met de vraag voor de uitbuiting. Dus ze begrijpen dat iets niet klopt met zijn ervaring. Dus ze komen gewoon om het verhaal te kwijt en te vragen of we kunnen op een of andere manier helpen.
Helpen jullie dan met het formaliseren van contracten of juridische hulp? Of hoe ziet dat er concreet uit?
Als een eerste stap, we geven een uitleg dat ze werken hier illegaal, meestal. Dus we moeten dat aangeven dat illegaal werken betekent niet dat ze wet breken, omdat dat is de eerste reden waarom ze gaan niet naar de politie of gemeente of zoiets, omdat ze denken dat ze iets illegaals aan het doen, dus ze worden strafbaar. Dus daar moeten we heel voorzichtig mensen tot rust stellen, dat het is niet zijn fout, maar het is gewoon niet oké wat gebeurt en ze kunnen daar help voor krijgen.
En wat voor werk is dat bijvoorbeeld?
Heel vaak, het is in de bouwsector. Dus mannen komen vaker dan vrouwen hier naartoe. Vrouwen zeggen het meer over schoonmaak. Maar ja, natuurlijk. Er zijn ook casussen iets met de, hoe noem je dat, in de kassen.
Arbeidsuitbuiting is één knelpunt dat jullie tegenkomen. Welke andere knelpunten komen jullie tegen?
De grootste is toch de cultuurverschil. Cultuurverschil in persoonlijke communicatie en cultuurverschil in hoe het werkt hier. De medische zorg is makkelijk om een voorbeeld te geven. Mensen kunnen geen huisarts vinden. Dus ze komen hier om te vragen, ik wil naar dit of dat arts. En moeten we uitleggen, nee, je kan niet. Je moet eerst naar de huisarts.
Hoe kun je dat oplossen als er geen huisarts is?
Technisch gezien moet je een huisarts vinden. Als het echt niet lukt en je zit echt in met de klacht die dringend is, moet je naar de huisartsenpost in de avond of op weekend gaan om die probleem te kunnen op te lossen. Het moeilijkste is de tandartsverzekering, tandzorg, ja. Omdat daar de tandzorg is heel beperkt en mensen zijn gewend in Oekraïne naar heel intensieve tandzorg. Dus dat lukt niet zo goed om te begrijpen of te accepteren.
De knelpunten die je net noemde en problemen die je tegenkomt en hoort van mensen, geef je die terug aan een contactpersoon bij de gemeente of wat kun jij daarmee doen?
Hier op Oekraïns huis verzamelen heel veel signalen. We bespreken de signalen samen met vrijwilligers. En dan bijzondere signalen of iets dat dringend is, kan ik direct naar de juiste partij communiceren. Bijvoorbeeld mensen die in uitbuiting zitten naar Fair Work te sturen. Mensen die gewone vragen hebben, kunnen we heel goed begeleiden naar de vraagwijzer, die hier ook op het Oekraïns huis een paar dagdelen per week zit. En dan probeer ik een soort overkoppelend signalen terug te brengen naar gemeente. Wat zijn de soort de trends? En ook zit ik in een soort sleutelfiguurgroep bij het ministerie van Justitie, waar we ook die trends bespreken. Dus die verbinding toch maken tussen wat gebeurt in het veld en wat gebeurt ja, achter de schermen, gewoon op papier, op de beleidsniveau. Het is super mooi dat dat kan en dat mag en dat welkom is eigenlijk.
Hoor je ook mensen die vanuit een hogere opleiding ander soort werk inzetten in Nederland voor deze tijdelijke periode?
Ik ken wel een gynaecoloog bijvoorbeeld. Die ging om in schoonmaak te werken. Zonder taal kan je geen gynaecologie uitoefenen hier. Natuurlijk. Dus eigenlijk via contacten heeft hij wel een werk nu gevonden in de zorg. In de laagste niveau van de zorg. Maar toch in de omgeving waar hij was gewend aan. En nu voelt dat beter voor hem, omdat hij kan wel perspectief zien.
Je gaf een aantal knelpunten aan. Worden de problemen schrijnender, erger?
Ik denk dat heel veel mensen hebben al hun weg gevonden in de Nederlandse maatschappij. Maar ook er zijn mensen die dat moeilijker vinden, die wel extra begeleiding nodig hebben. Maar er is ook een andere groep, namelijk de mensen die uit andere EU-landen hier naartoe komen. En mensen die nu vanuit Oekraïne naar hier komen, die echt nieuw zijn. Voor die groepen, nu is het risico dat alles soort afgeschaft. Ja, dus de ondersteuning voor Oekraïners wordt steeds minder, omdat het soort minder relevant is. Maar die nieuwe mensen komen toch. Dus ze hebben wel die soort onboarding toch nodig. Om te kunnen soort op hetzelfde niveau in de maatschappij. Niet integreren, maar hoe noem je dat? Ingaan.
Wat is nu afgeschaft?
Oké, dat weet ik niet of iets afgeschaft is. Maar ik ben bang dat dingen worden gewoon kleiner gemaakt. Omdat ja, het is minder in de nieuws, er is misschien minder geld voor dit onderwerp komt, omdat andere onderwerpen ontstaan. Dus eigenlijk ben ik gewoon bang voor dat Nederland denkt dat Oekraïne crisis, als het leuk woord, is al opgelost of in goede richting gaan. Misschien is het niet heel waar wat ik zeg, maar gewoon interne angst. Sorry.
Ja. Oekraïners hebben de status van tijdelijk ontheemden. En in maart 2025 vervalt die status. En zijn Oekraïners ook asielmigranten als de oorlog dan nog voortduurt? Hoe ervaren mensen die tijdelijkheid?
Tijdelijkheid is heel slecht voor de mentale gezondheid van de mensen. Leven in een pauzestand is een van de moeilijkste dingen. Ik ken iemand die echt koffer elke dag pakt en in de ochtend nieuws checkt of ze kan terug of niet. Dus die leven in de pauzemodus is heel slecht voor volwassenen, maar voor kinderen het is gewoon levensgevaarlijk. Je kan niet je toekomst plannen of ja, een visie maken zonder te weten of dat überhaupt een optie is.
Waar maak je je het meeste zorgen om?
Eigenlijk de Oekraïnse arbeidsmigranten. ik kan het zo noemen, die uit andere EU-landen naar hier komen voor illegale werk. Als we het nu moment niet pakken om ze te kunnen helpen, dan landen ze gewoon in de zwarte markt, zo gezegd. Een andere zorg is natuurlijk die tijdelijkheid. Dat zou mooi zijn als de opties aan tafel liggen en mensen kunnen gewoon over zijn toekomst denken. Denken over toekomst is heel gezond in de oorlogssituatie. Dat biedt ook heel goede perspectief aan jezelf en aan je familie.